Hallo en welkom bij aflevering 173 van de Uithouding Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Roos van Vught. Roos is gek op mensen, technologie en communicatie. Deze passies zijn verenigd in haar baan als social media stratege bij merkwerker.nl. Ze vertelt graag over de kracht van social media, personal branding en de traagheid van cultuurverandering bij merken en organisaties. In ons gesprek hadden we het over hoe ze verschoven van communicatie naar HR, Human Resources. Wat ze lastig vond aan de HR-kant en hoe ze later juist de medewerkers ging inzetten in de communicatie van het bedrijf. Ze vertelt over hoe haar leidinggevende haar een laatste duwtje in de rug gaf om te starten als ondernemer. Al ziet ze zichzelf niet als ondernemer, maar als freelancer. En een freelancer is geen ondernemer volgens Roos. Ze zit het liefst niet te lang bij dezelfde opdrachtgever. Een van haar punten is, geef de medewerkers de keuze om te communiceren via social media bijvoorbeeld. Luister dan vooral naar je medewerkers en laat merken dat je het hebt gezien. Het helpt ook om persoonlijke dingen te delen op social media. Merk ze zelf. Bijvoorbeeld, ze kreeg een opdracht door de tweets over haar oldtimer Volkswagenbus. Of de directeur die de snelheid zag met de reacties die hij kreeg op zijn vraag voor een restauranttip via Twitter. Dit soort kleine momentjes grijpt ze ook aan om te laten zien wat de kracht is van communicatie en social media in het bijzonder. Veel plezier met de inzichten van Roos uit ons gesprek. Laten we beginnen.
Welkom in de Arno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu jouw online sales funnel expert, Arno Hanning.
Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl.
Ik zit hier op de plek waar ik al heel vaak foto's van heb gezien. Van een dame die soms hele mooie foto's maakt over het water met de zon. Eindelijk stond ik die foto ook maken in Durgerdam. Met Roos Vught. Roos van Vught.
Ja, dan ben je eindelijk een keertje hier.
Ja, precies. Welkom Roos in de podcast. We hebben al net al een tijdje te kletsen. We kennen elkaar natuurlijk wat langer.
Ja.
Maar waar we het nu vooral over gaan hebben is ondernemerschap en hoe je ertoe gekomen bent. En ook wat je hiervoor hebt gedaan om dat wat je onderneemt goed te kunnen doen. Mm-hmm. Dus laten we beginnen bij het begin. Je hebt de HAO gedaan.
Ja, klopt. Communicatie.
Ja. In Den Haag. Als ik het goed heb.
Ja.
Opgezocht allemaal.
Ja.
Wat is het belangrijkste wat je daar hebt van meegenomen, wat je nu nog gebruikt?
Oh, grappig. Nou, het zijn altijd meerdere dingen, maar communicatie is altijd wel een rode lijn geweest. En ik merk, social media is voor mij deels waar ik in ben beland, namelijk recruitment. Dat is toevallig ooit zo gegaan. In combinatie met communicatie en techniek. Die drie dingen vind ik heel erg leuk in het leven. En die drie komen voor mij ook echt alle drie samen bij en in social media en advies voor mij naar de klanten toe.
En hoe komt dat techniekstuk dan er zo in?
Dat het uiteindelijk wel draait ook om de knoppen en platform snappen en waar de koppelingen zitten. En als je niet een beetje technische affiniteit hebt, dan is dat best lastig.
Maar waar komt die interesse van techniek vandaan?
Weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Als hier thuis ook de boel uitvalt, ben ik degene die alles weer herstart. Dus ik zit graag aan de knoppen. Ja.
Ja. Dat is een mooie omschrijving. Ik zit graag aan de knoppen. En dus daarna ben je terechtgekomen bij Projective.
Ja, dat is eigenlijk mijn eerste langere baan.
Precies.
Ik ben ooit bij Bikker Communicatie, dat is nu Euro RCG, ben ik ooit gestart als junior PR-adviseur. Dat staat niet eens met mijn cv, nee. Omdat het zo kort was. Dat vond ik echt een drama. Dat was in 1996, dat je nog ging faxen. En moest vechten om het e-mailadres, want we hadden er eentje in het hele kantoor om de klant te bedienen. Maar dat vond ik echt, ik vond journalisten nabellen en persberichten uitsturen, daar werd ik helemaal niet gelukkig van. Ik voelde me daar heel alleen eigenlijk ook al binnen dat kantoor. Dus ik zat uit te huilen bij Projective, wat bemiddeld in communicatiepersoneel om van ik wil een nieuwe baan en kun jij me helpen? En toen zei Jan Marijnen, de directeur van dat bureau, maar volgens mij heb jij heel veel empathie. En ik was 21 jaar en ik keek hem aan, een beetje raar van empawattes. Ik kende dat woord dus niet. En toen heeft hij mij getest, OPQ-analyse. En daar bleek inderdaad dat ik heel erg hooggericht ben, nog steeds ook, op andere mensen.
Yeah.
Ik vind mensen heel erg leuk. En ik heb daar 5 jaar gezeten als recruiter. Een hele goede eigenlijk basis gehad. Ik heb heel veel bedrijven van binnenuit daardoor mogen zien. Heel veel mensen geïnterviewd en bemiddeld en gematcht, die soms nu nog steeds op die plekken ook zitten. Dat vind ik nog steeds superleuk. En van daaruit eigenlijk toch stiekem weer teruggestapt naar mijn oude vak. Toen ben ik naar Ben, het allermooiste merk van Nederland, overgestapt. Vind ik nog steeds het allermooiste merk. Ja, ik weet nog dat ik mijn visitekaartje kreeg met Ik ben Roos erop. Nou, dat vond ik zo magisch. Echt. Maar toen ben ik in arbeidsmarktcommunicatie ook deels gestapt, ook wel recruitment. En toen bleek ook wel dat mijn communicatiehart nog wel steeds klopte. En daar heb ik ook een langere tijd gezeten, maar heb ik mijn huidige man ontmoet. En dat was niet handig. Dus, dus toen hebben we elkaar ook aangekeken. Ga jij of ga ik? En toen heb ik de keuze gemaakt om weg te gaan. Ja.
En waarom is Ben het mooiste merk van Nederland?
Ja, ik weet nog met Kessel Kramer dat we toen die lading maakten. Omdat je zo mooi communicatie kon neerzetten met dat merk. Zo mooi kon spelen met dat merk. En kan spelen. Ben is natuurlijk weer teruggekomen ook op de markt. Ja, daar zat een magie om me heen. En ik weet onze allereerste campagnes met Ben verliefd op je oren, Ben verliefd op je stem. Ja, die campagnes, die vind ik nog steeds mooi. Daar kan ik nog steeds van genieten.
Het is wel grappig, want campagnes hebben dus wel iets met jou.
Ja, 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 absoluut. Mooie campagnes, daar kan je me echt van wakker maken. Ook die laatste Nike-campagne vind ik fantastisch.
Met?
Die voetballer. Dan ben ik even zijn naam kwijt. Hoe heet hij ook weer? Ja. Whatever, anders gaan we daar heel erg lang op zitten broeden. Maar...
Nee, dat gaan we niet doen.
Ja.
Ik zat te denken, misschien Nike met die Kaepernick of die, ja, die basketballer.
Ja.
Dat is toch geen voetballer? Dat is een basketballer. Nee, American
voetbal.
American voetbal, oké. Okay.
Ja.
Oké, okay, dan hebben we het
over de show.
Dankjewel. Dan hebben we het over de goeie. Ja. Hey, en, maar, want ik herinner me ook je discussie ergens in een gesprek over dat social media aan het veranderen is. Waarbij het vooral gaat over campagnes op social media. Wel adverteren op social media om daar bereik en gezicht te krijgen. Terwijl jij heel erg bent van het gesprek en de interactie en de communicatie.
Oh ja, maar dat staat ook naast elkaar voor mij hoor. Het is ook niet, okay. Ik vind ook niet dat een campagne per se op social media neergezet hoeft te worden. Helemaal niet. Soms vind ik een campagne veel beter voor een abri of voor achter een vliegtuigje of whatever. Maar en net zoals ik in mijn bio staat, ik lees nog steeds de krant. Social media is voor mij absoluut geen heilige graal. Maar het kan wel verschil maken. En inderdaad, ik volg jou liever dan jouw merk. Social media is ook gekomen omdat mensen liever naar andere mensen luisteren in plaats van naar merken luisteren. En jij hebt een waarachtige stem voor mij omdat ik jou ken op social en jou ook in het echt ken. Ja. Dus ik neem voor jou ook iets eerder aan dan vanuit een merk.
Ja.
Want daar ben ik altijd achterdochtig bij of weet ik het niet zeker of bewijs het maar eens eerst. Terwijl als jij het vertelt, zou ik het denk ik wel eerder aannemen.
Ja, want ik zat vanochtend keek in je Twitterstream.
Ja.
En dan krijg je altijd de voorgestelde mensen die je dan niet volgt. Hè? Er staan er 3 voor.
Ja,
en er staat merkwerker in.
Oh, echt waar? Oh, wat grappig. Ja. Ik heb het account wel.
Dus dacht ik van, hey, dat is ook grappig. Want dat zou ik nooit niet volgen.
Nee.
Ik heb dezelfde stelling daarin. Hè? Dus je volgt mensen en niet een merk.
Nee, ik heb het account ook voor mezelf als een soort proef ook neergezet. Om te kijken van hoe snel die groeide. En of mensen liever dat volgen in plaats van mijzelf volgen. Ik ga ook altijd naar klanten van, als je mij wil volgen en puur op de inhoud, volg dan vooral merkwerker. Als je me niet wil volgen om de ditjes en de datjes en mijn Volkswagen T2-bus en mijn 4 kinderen, dan moet je... Nou, dat dus.
Yeah.
En ik geloof nog steeds in die combi van dat je wat van privé moet laten zien en... je moet helemaal niks. Maar ik geloof er wel in dat daar ligt het grootste goed. Dat je iets van jezelf kan laten zien en daar ook lol uit kan halen.
Want van de communicatie met Ben kom je via Monsterboard, want daar zit je weer in HR.
Ja, HR-directeur zelfs op het laatst. Ja.
Precies.
Met Mark de Vries ook nog in die periode, die later natuurlijk naar Twitter is gegaan, dus en Hives. Dus ja, het is wel een mooie kring zit daar van mensen, toen destijds om me heen, die ik later in het social veld heel erg ben tegengekomen. Maar monsterboard, dat vond ik best een moeilijke periode. Daar heb ik een hele steile leercurve gehad. Van recruit eigenlijk naar hulp, de HR-directeur. Dat heeft mij best pijn gedaan. En ik had er achteraf misschien, maar ja, toen was ik... Nou, ik ben nog steeds ambitieus, maar toen was ik uber ambitieus. Misschien wel achter mijn oren moeten krabben of HR wel bij mij paste. En HR past met alle regelgevingen en ditjes en datjes en administratie. Want dat is HR ook grotendeels, past niet goed bij mij.
Wat deed vooral pijn?
Werk doen dat ik niet leuk vind, eigenlijk. Ja. Maar het wel moeten doen, omdat je wil laten zien dat je het goed wil doen.
Ja. En hoe lang was je dan HR-directeur?
2 jaar, denk ik, ongeveer. Ja.
Ja, nee. Nee, toch een aardig volgaan.
Ja, en toen weet ik nog heel goed. Marcel, mijn man, werd in die periode dat het dus zo pijn deed, gebeld of hij niet naar Madrid kon komen om daar een telecomorganisatie op te zetten. En we hebben elkaar tijdens het telefoongesprek aangekeken en al de beslissingen op dat moment al gemaakt om het te doen. Ja. Dus ik kon de boel even lekker de boel laten. Even nadenken wat ik echt wilde. Ik was heel zwaar en op het laatste stadium zwanger van mijn tweede kind. Dus dat viel allemaal heel goed op zijn plek.
Mooi.
Ja.
En dan ga je naar Deloitte.
Ja.
Dat is de periode waar ik je natuurlijk het meeste van ken.
Ja, snap ik. Ja.
Ik denk met name de manier waarop jij social media ziet voor organisaties. Dat is wat ik denk van, ja, dat is waar ik je het meeste van ken. De manier hoe je anders denkt over hoe je social media in een organisatie gebruikt om je merk neer te zetten. Dat is mooi. Waarom zou je als bedrijf je mensen social media toevertrouwen?
Nou, ik ga sowieso uit van waarom heb je mensen in dienst? Omdat je ze vertrouwt. En het is slechts een middel erbij. En je laat ze telefoneren, waarom laat je ze dan ook niet op social media? Je zet ze op feesten neer, waarom zet je ze dan niet op social media? Dus dat is voor mij echt een non-issue.
Ja, en grappig genoeg voor bedrijven niet.
Nee.
Ik was van de week bij een bedrijf en deed een LinkedIn-training. Alleen voor de marketingmensen overigens.
Ja.
Want de directie hadden allebei nog geen LinkedIn-profiel. En we staan daar ook wat wantrouwend tegenover. De afdeling binnendienst verkoop heeft geen LinkedIn-profiel. Nee, het zegt, jezus, kan dit in godsnaam?
Ja.
En,
anonu.
Ja, maar ook dus het ontbreken van vertrouwen om je mensen die ruimte te geven om daarmee in de slag te gaan.
Ja.
En de angst die ik vaker meemaak is dat ze bang zijn dat ze zichzelf zorgen profileren dat ze uiteindelijk vertrekken bijvoorbeeld.
Ja.
Oké, dat is toch waar je verantwoordelijk bent. Dat is jouw job. En wat zo leuk bij jou is dat ze
exact,
niet weggaan.
Precies. Ja. Het is toch hetzelfde als die directeur die vraagt van ja, als ik al deze cursus aan mijn mensen ga geven, dan zijn ze zo weg. Ja, maar wat als we het niet doen?
Ja,
ja ik kan daar heel erg moeilijk mee omgaan.
Ja. Ja.
Dus dat is een basis, vertrouwen en sowieso hoor. Als ik ook merk dat dat in een organisatie zit, ga ik ook nee zeggen tegen een klus. Want dan is het echt trekken aan een dood paard. En ik heb altijd in het begin, zeker ook in 2008, de ijdele hoop gehad dat je 100% van de mensen mee kan krijgen binnen een organisatie. Daar ben ik al lang natuurlijk vanaf. Maar dat moet jij wel herkennen. Dat je gewoon blij moet zijn dat een deel van de organisatie zichzelf durft online te profileren. En daar op een juiste manier mee omgaat. Waardoor je ook kan voelen wat er op de werkvloer gaande is. Dat je kan voelen hoe leuk mensen het vinden om bij een bedrijf te werken. Of hoe ze met passie kunnen werken aan een product of een dienst. Ja, ik vind dat heel mooi.
Ja, ja. Ja. Zijn er in jouw optiek functies in een organisatie waarbij je net zo goed niet met social media aan de slag kunt gaan?
Social media is er voor mij in de basis voor het individu. En ik kijk dus niet naar een afdeling. Als jij daar bijvoorbeeld bepaalde toegevoegde waarde uit haalt als hardloper bijvoorbeeld, hè, jij als Erno. En jij vindt daar op een social media platform of een groep mensen vind jij waarde omdat ze op een bepaald moment gaan rennen en jij kan aansluiten. Dan merk je al dat jij al voor jouzelf het vies woord, de ROI eruit kan halen. En dat is hem al voor mij. Als ik er al, ik heb ooit, die vertelde ik al net tegen je, ik ben veel minder gaan mailen door social media. En allemaal netjes toen nog in 140 karakters in plaats van 200 karakters in een DM aftikken, snel doorgaan. Ik haalde de leads uit. Dus dat was toen mijn waarde die ik eruit haalde. Buiten heel veel pret en inspiratie. Veel meer natuurlijk. Maar ik merk als mensen gewoon gelijk er iets uit willen halen. Of voor hun bedrijf. En ik zeg ook altijd, daar is het niet voor, het is er voor jou. Dat jij als individu daar iets moet uithalen. En dat kan op ieder vlak of ieder front kan het liggen. En dan zie je dat het langzaam voor mensen gaat groeien. Al is het maar zo klein. Ook al vind je een wijnboer uit Piemonte die je al heel lang zocht. Want je hebt dat ooit geproefd en je kon er niet meer terugvinden. Het maakt mij niet zoveel uit. Het kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn. Ik zag ook toen wij de eerste hires uit de Twitter haalden op binnen Deloitte. Wist ik gewoon dat ik dat heel groot moest uitvergroten binnen de organisatie. Omdat ik daarmee kon bewijzen van, hey, dit is dus die ROI.
Dat is een deel van de waarde die je krijgt.
Ja, precies. Ja. Ja.
Want ik zat na terug te denken aan dat verhaal met die opdracht, met dat LinkedIn verhaal. Kijk, de intentie die ze hebben, de directie, die is ze gewoon niet meer bekend. En dus kun je ze door training te geven en uit te leggen en hen te helpen in het opzetten van het profiel, kun je ze heel makkelijk helpen om daar wel mee bekend te worden.
Ja.
Want ze hebben wel een soort. Ze kijken er af en toe wel naar en ze zien één concurrent in ieder geval die dat wel fanatiek mee is. En ze hebben daar wel een soort jaloezie voor dat ze zeggen, die doen het in ieder geval goed.
Ja, ja, mooi.
Ja.
Ja.
En tegelijkertijd zeggen, ja, ik weet niet of ze het goed doen. Want je weet niet aan de achterkant of het werkelijk echt wel iets oplevert wat je allemaal aan het doen is. Ja. Hè? Of dat de goede, je moet je eigen manier in vinden.
Ja.
En, maar voor mij betekent ook heel vaak wat jou denk ik beschrijft, is dat het gaat veel meer over de interactie die je hebt gewoon op dit soort platform met andere mensen, dan over dat je berichten de wereld instuurt over je product of iets.
Exact.
Ja. En dat is wat ik wel veel zie. Dus dat mensen promoten vooral een bedrijf en een product.
Ja.
En ja, volgens mij is dat niet de beste manier.
Nee, zeker niet. Nee, daarvoor is social nooit ontstaan. Ja. Als je dat als pushkanaal wederom gaat gebruiken, zoals alle marketingkanalen ooit zijn neergezet, dan nee, sterker nog, dan dat zijn de mensen ook die daarna na een half jaar schreeuwen, zie je, social media werkt niet.
Ja.
Nee, hoe jij het hebt ingezet, werkt niet.
Ja, ja. Ja, want een voorbeeld wat daar naar voren kwam, was dat zij dus berichtjes geplaatst op LinkedIn, het marketingteam. En heel mooi opgezet, ze dus hadden ze een project bij een klant en hadden ze mooi een foto gemaakt van die deur, hoe dat in huis zat en zo. En ik zeg maar wat als je nu niet dan daar groot je eigen logo overheen zet en dat het dan een project is van je deur of iets dergelijks, maar dat je de dealer in beeld brengt die dat heeft gedaan. En de klant naar voren brengt die waar het is gebeurd. Of dat je een ander project waarbij het project naar voren brengt. En dan misschien nog ergens een hoekje je eigen logo ergens neerzet.
Ja.
Maar vooral het andere ervoor. Want dan,
ja, geef de ander het podium, bedoel je. Hè, en deel daarmee de trots die je hebt vanuit je organisatie, of niet?
Ja, ja, en ja. Kijk, maar het volle is het dat die mensen dan ook veel trotser zijn op wat jij toont.
Tuurlijk.
Want ze herkennen zichzelf en hun naam staan. En denk ik, oh gaaf, zij deelt het over mij. Het geeft veel meer waarde.
Ja, ja, en je ziet dan ook dat zij dat dan ook weer een duwtje geven, waardoor je weer een andere netwerker terechtkomt. En zo vangt de koe een haas.
Precies.
Klopt. Ja.
En ze zullen het veel minder snel delen als jouw naam er groot op geplaveid
is. Maar ook dat moet voor mij geen truc worden.
Nee, het hoeft geen truc te zijn. Maar ik denk dat de kern die ik mee wil geven is, dus kijk elke keer naar,
ja,
hoe kan ik een ander in de dag plaatsen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat niet continu ik dat doe? Want we hebben natuurlijk last van in een aantal regio's in Nederland, Twenteland en Turkeland en Achterhoek en dat soort dingen. Natuurlijk, die mag niet zo op je bos kloppen.
Ja, dat is een beetje Nederlands eigen. Ja,
ja. En daar is het denk ik nog iets erger. Maar tegelijkertijd, als je ondernemer bent, een bedrijf, een organisatie, dan moet je dat wel doen. Je moet gewoon zorgen dat je zichtbaar bent.
Ja.
Maar dat gaat niet altijd alleen over jezelf. Dus dat je bos, dat kun je heel mooi doen door andere mensen in beeld te brengen en dat te laten vertellen.
Ja, eens.
En dat is denk ik ook wat jij hebt gedaan met Deloitte. Dat je de mensen zelf dingen laat vertellen, verhalen laat vertellen.
Ja, ja, en we zijn natuurlijk vanuit vacatures zijn we begonnen. En ik denk dat dat ook een hele mooie laagdrempelige stap is voor heel veel organisaties. Ik begin gewoon vanuit HR of vanuit recruitment om de vacatures te delen, omdat je daarmee al iemand misschien aan een baan kan helpen. En je ziet dat op social juist vacatures nog altijd heel erg hard zingen, omdat mensen het ook graag delen om dus anderen weer aan het werk te krijgen. Dus start dan desnoods daarmee. En precies wat jij daarvoor ook zegt, voor mij gaat het continu om die wederkerigheid. Dat je aandacht geeft aan een ander en dat je anderen helpt door, al is het maar een retweet of de blog door te zetten, merk je ook, het komt wel weer een keertje bij je terug.
Ja.
En dan bedoel ik niet mij als Roos van Vught, maar dat kan ook een blog, nou, waar ik dan nu zit bij de NOS zijn, die dan verder wordt gedeeld. En zo werkt dat ecosysteem, als ik het zo mag noemen, binnen social voor mij heel sterk. En eigenlijk iedere dag opnieuw.
Wat is het belangrijkste wat je hebt gedaan bij Deloitte om de mensen duidelijk te maken dat het ecosysteem zo werkt?
Oh, dat is een hele goeie. Voor mij heeft dat nog steeds wel mee te maken dat ik een van de grotere bazen, die vertrouwde mij. En dat was de CFO, Cees de Boer. Die heb ik echt één op één een stukje verder kunnen helpen. Nou, sowieso werd hij wakker, want er kwam geld terug in het laadje. Nou, finance man wordt dan altijd blij natuurlijk. Maar ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment tweet van... ik zoek een leuk restaurant in Amsterdam. En ik gaf hem toen via de DM drie opties. Toen zei hij, hey, shit, dit is wel heel snel. En toen, ja, en dat was een soort eye-opener voor hem. En toen zei hij van, nou, ik snap steeds meer door... en ik deed het natuurlijk expres heel snel op hem reageren. Want ik wilde gewoon een van de grotere bazen wilde ik mee gaan krijgen. Want ik zie gewoon iedere keer, ook bij andere organisaties... dat brengt dat vliegwiel-effect echt harder op orde... Dat als de top, het bestuur, de directie ook aan boord is... en ze hoeft echt niet helemaal te zijn... maar met een mandaat alleen heb je niet voldoende. Ze moeten het ook zelf doen.
Dat is een goeie. Want ik zat me af te vragen... Hoe kan ik iets leren voor die organisatie van jou... om dat aan hun mee te geven?
Ja.
Dus ik probeer nu dingen te leren.
Ja, leuk. Als de directie met hun hakken in het zand zijn... en gewoon niet te bewegen zijn...
Nee, dat was dus niet zo.
Zeg ik ook nee, inderdaad.
Nee, ja, dat was dus niet zo.
Ja. Als ze zeggen van oké, ik wil dat de jongere mensen binnen het organisatie het gaan doen, zeg ik ook nee. Want je ziet juist vaak dat de wat oudere mensen het vaak eerder snappen dan jongere mensen.
Want?
Omdat zij vaak al grotere netwerken om zich heen hebben.
Hmm.
Dus de kans dat zij sneller het aha-effect gaan krijgen, is vaak groter op social. Omdat ze vaak eerder connected zijn met hun oude en bestaande netwerken dan jongere mensen die net in hun eerste baan of een tweede baan zitten.
Grappig. Ja, want wat ik heb als gastcollege gegeven op de hogere school bijvoorbeeld en ook ROC. En wat mij opviel in die tijd was dat naar mijn gevoel heel erg tegenviel hoeveel ze bezig waren met social.
Ja, ja, dat herken ik al. Ja. Ja.
Hoe kan dat? Want ze zitten wel de dag op Facebook en Twitter. Of Instagram op dit moment.
Ja, ik wou zeggen Facebook ook niet,
nee.
Inderdaad.
Nee, ja, nee. Instagram is
nee, en LinkedIn en Twitter al helemaal niet. Maar nee. Het is inderdaad Snapchat nu en Instagram en Musical.ly misschien. En nog wat andere kleintjes. Maar...
Ja, nee, kinderen zijn iets ouder dan van jou. Dus
ja,
ja,
ja.
Verschillen.
Ja, het zijn al echt gewoon... Het was wel leuk, gisteren had ik een stagiair, sprak ik binnen de NOS. En toen zei ze tegen mij, ja, het laatste waar ik naar heb gekeken was Twitter. Maar ik zag dat Twitter heel groot was voor de NOS... En dat was voor mij weer zo'n eye-opener. Ik dacht van, oh ja, ze kende het platform gewoon helemaal niet. Dus dat was voor mij weer heel boeiend. Van, ja, hoe kijken zij naar inderdaad social media?
Ja.
En ze gebruiken het heel anders. En dark social, net zoals natuurlijk WhatsApp, is daar veel groter. En alle andere messengers. Dus daar ben ik me zeker ook verder in aan het verdiepen. Ook voor klanten.
In de kern communiceren ze enorm veel via dat soort kanalen. En tegelijkertijd vinden ze het moeilijk om... daar voor zichzelf over na te denken hoe ze dat ook inzetten in, om bijvoorbeeld een baan te krijgen.
Ja, om te gaan bloggen of op LinkedIn hun profiel beter in te richten.
Ja,
ja, klopt. Ja, heel herkenbaar. En weet je, zoals wij vroeger, hoe schrijf je een sollicitatiebrief op school nog meekregen voordat we op de arbeidsmarkt kwamen, vind ik dat eigenlijk iedere hogeschool of universiteit zichzelf ook zou moeten verplichten om dat aan jongeren mee te geven. Hoe word jij gevonden door die recruiters? En ik vind het zelf heel erg leuk om juist de jeugd daarbij te helpen. Van zorg dat jij gevonden wordt. De vakken en banen die jij leuk zou vinden. In plaats van dat je jezelf helemaal suf moet zoeken naar wat past bij mij.
Ja.
Ja.
Is het tijd? Oké, je moet weg.
We kunnen daarna verder. Ja. Dan blijf jij hier gewoon even lekker werken. Wil jij op het internet eigenlijk? Of,
Ik heb de telefoon. Oh, oké, dat was het. Pauze knop. Helpt ook. Oké. Deloitte.
Ja.
Sluit er af.
Oké.
Dat kan, daar
kan ik nog heel lang over vertellen, maar die heb ik al 100 keer over verteld. Dus
nee, maar buiten dat, want ik wil ook graag over wat je nu doet hebben.
Ja.
Maar op een bepaald moment besluit je om te vertrekken bij Deloitte.
Ja, ja. Ja, ik heb altijd geroepen dat een goede social media manager, die moet zichzelf misbaar maken. Dus ik vond dat ik repeterend bezig was en dat de business het eigenlijk gewoon prima zelf deed. Dus het was voor mij tijd om heen te kijken. En toen postte Steven Jongeneel van Social Embassy mij of ik daar niet de B2B-tak en meer de corporate social tak binnen Social Embassy wilde gaan opzetten. Want ze deden het al heel erg goed voor B2C, maar nog niet dat andere deel dus. Dus dat vond ik heel erg leuk. Vond ik ook voor mij ook weer een uitdaging omdat ik het aan bureauzijde kon gaan doen. En daar heb ik dik 3 jaar social media stratege gezeten. Ja.
Kwam die bij toeval bij of heb je het in de wereld gebracht dat je echt wel weg wou?
Nee, ik heb niet in de wereld gebracht dat ik weg wilde. Nee, dus dat eigenlijk doordat wij met elkaar in gesprek raakten. We volgden elkaar al sowieso op Twitter weer. Nou, heb je de ROI weer. dus nee, dat was eigenlijk bij toeval. En we wilden elkaar eens gewoon een keer ontmoeten. En dat klikte gewoon goed. En we zagen allebei kansen voor elkaar. Dus ja.
En bij Social Embassy kom je in contact met hele gave projecten, met mooie klanten.
Ja, ja. En ook wel ook daarin weer van waarom doet het toe dat je ook over je eigen passies en over de kleine dingetjes van de dag hebt. Het was wel heel erg leuk, want al heel snel klopte Wolters Kluwer aan. Chantal Groot-Kormelink, ik weet niet of je haar kent toevallig. En die vroegen of Social Embassy wilde gaan pitchen voor Wolters Kluwer om daar een aantal grote social trajecten neer te zetten. En later, toen ik terugdraaide van, hey, waarom komt ze nou bij mij terecht? Want ze belde mij persoonlijk. En zij reed in een Volkswagen T2. En ja, zij volgde mij daardoor al langer. En zo vangt een koe een haas. Dus als je ook wat meer van jezelf durft te laten zien. En ook heel vaak krijg ik de vraag van, hey, is het nou relevant dat je het over die Volkswagen hebt? Of over Durgedam hebt? Of over wat dan ook? Ja, soms wordt dat zomaar per toeval wordt dat juist wel relevant. En haal je zelfs business uit.
Ja.
Social business.
Ja, het is natuurlijk ook gewoon. Het is.
Visieblokje? Ja.
Het is natuurlijk gewoon dat. Je bent mens, dus je laat de dingen zien wat je mens maakt.
Ja. Natuurlijk laat ik echt niet alles zien.
Nee.
Ik ben ook echt wel overwogen bezig bijvoorbeeld met van of ik mijn kinderen benoem of op een bepaalde manier fotografeer of dat soort of privacygevoelige zaken. Als ik andere mensen post, vraag ik altijd ook even netjes van, hey, mag dit, kan dit, lukt dit? Dus ik ben me heel bewust ook van wat ik wel deel of wat ik niet deel. Ik ben ook niet iemand die ziektes of kleine pijntjes of kwaaltjes zal delen. Dus ik heb echt wel mijn eigen stijl volgens mij daarin gevonden.
Yeah.
Maar iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil of kan.
Yeah. Ja. Ja, want je dochter kwam binnen en ik herkende haar van een foto van foto die je op Instagram had geplaatst. En ik had gedeeld, want ik had hem voorbij zien komen van je trip met haar naar Spanje.
Ik heb het ook aan haar gevraagd overigens of die gepost mocht worden.
Dan kan eigenlijk, ik zit nog een leeftijd dat het nog mag. Want het zal niet doen, dan zegt ze, dat wil ik niet hebben.
Nee, ja, ik weet
die discussie heb ik ook allemaal gehad met onze kinderen.
Oh, dat is grappig. Ja.
Video's die ze ooit zelf hebben gemaakt, die er nu af moesten.
Ja.
En, want ze waren ermee geplaagd. En tegelijkertijd maken ze zelf ontzettend veel selfies.
Dus ja, bijzondere generatie weer. En wij maken nooit selfies.
Nee,
ja.
Nooit niet.
Nooit. Nee, ik ook niet.
Dat vind ik zo verschrikkelijk.
Ik vind het verschrikkelijk.
Ja. Ja. Ja, ik vind het niet erg dat een ander echt een foto van me maakt. Dan lach ik met plezier. Maar ik zie mezelf echt
een selfie. Ja, maar het is echt een generatieverschil. Ja. Echt waar.
Heel
ja.
apart.
Ja.
Heel apart. Ik zag, grappig, want ik zag, of ik weet niet of het per se in een generatie zit. En ik zag van de week bij een broodjeszaak waar je kon eten. Er was een vrouw met haar gezin en twee kinderen, die waren nog jongen. Maar zij was toch echt wel ruim in de 30. Ik zou zeggen eind 30 is mijn schatting van haar.
Okay.
Maar die zat gewoon ook een selfie te maken van zichzelf met haar gezin.
Oh, okay.
Ik zou het nooit niet doen.
Ja, misschien gezinsmomentje, weet ik niet. Maar nee, ik doe het ook niet zo snel hoor. Maar
misschien zou kunnen, want ze maken veel foto's en die delen ze niet. Dat zou wel kunnen.
Precies. En inderdaad, wat je zegt, misschien is het ook niet een generatie ding. Want als ik kijk naar mijn zoon, nou, die krijgt heel veel WhatsAppjes binnen van de mensen in zijn klas en dat soort zaken. Maar he don't care. Hij kijkt naar zijn telefoon en hij legt hem weer terzijde. En hij zit op geen één social platform. Het interesseert hem helemaal niks. En sterker nog, hij zegt altijd wel, man, waar mag jij de hele dag achter je computer zitten en ik niet? Want hij gamet dan wel. In die zin is hij wel social, met zelfs over de hele wereld aan het spelen met Fortnite. In alle talen. Dat vind ik fascinerend om te zien. En ik volg het ook heel bewust. Maar dan zeg ik ook altijd tegen, joh, de dag dat jij met gamen je geld kan verdienen, mag je van mij de hele dag achter je computer zitten.
Niet
dan zie je die schoteltjes groot
niet
worden natuurlijk. Precies.
Het komt zo.
Nee. Maar nee. Dus, en inderdaad, Julia die net hier binnenkwam, die zit heel erg actief op social. Misschien is het een genderding. Ik weet het echt niet.
Maar een genderding, wij hebben het allebei ook niet. Dus ik weet het ook niet zeker. Maar het klopt. Ik zie wel dat meiden hebben het veel meer dan jongens.
Ja.
100%. Dat is
zeker in de puberleeftijd.
Ja, dat is wel grappig om te zien. Ja. En tegelijkertijd zijn ze ook angstig om dingen te delen. Social Embassy, je komt daar een aantal gave klanten tegen en een bepaald moment, en dat is eigenlijk ook waarmee je de trigger bij mij had van, oh, ik moet je niet spreken voor de podcast. Zeg je, ik ben voor mezelf begonnen en het was zo'n geschenk, dat had ik nooit verwacht.
Ja.
Was niet een letterlijk woord, maar dat kwam toch neer.
Nou, dat zei ik daarnet inderdaad tegen je, maar de nood is bij mij een deugd geworden. Het was denk ik, moet ik even goed de klok terugdraaien, 2012. Nee, niet. Want het is nu bijna 4 jaar dat ik onderneem.
14?
Ja, 2014. Dat Wessel het jaar ervoor eigenlijk al ziek werd. Die kreeg van de een op de andere dag kreeg hij epilepsie. En zoals je MC heeft me daar heel veel ruimte in gegeven. Maar ik merkte gewoon dat ik als een onderdeel van het geheel binnen een groot bureau met traffic management, project management, account management, creatieve om je heen. Als je dan weer eruit moet stappen omdat je zo'n hulp nodig heeft, dat het heel lastig is om te combineren. Voor het bureau, maar ook voor mezelf. Want ik wil gewoon heel graag mooi werk neerzetten. Dus ik merkte dat tegen mijn eigen arbeidsethos botste. En ook dat ik zag dat het soms trajecten frustreerde binnen het bureau. Dus ik heb daar heel lang over nagedacht. Maar eigenlijk ook al met het duwtje van Steven van Social Embassy heb ik toch gekozen om voor mezelf te gaan beginnen. Wat iedereen al riep toen ik bij Deloitte wegging. Dus dat was wel heel grappig. En eigenlijk na een paar maanden kwam ik achter dat ik dat echt te gek vond. Het vlinderen, het van opdracht naar opdracht. Van ook wel moeten ondervinden wat zijn dan de dingen die ik ga neerzetten. Dat vond ik echt fantastisch. In die zin moest ik ook wel mezelf opnieuw weer uitvinden. Van hoe zet je dit dan neer? En hoe profileer je jezelf? En wat ga je dan factureren en offereren? Alles moest ik uitvinden. En ja, dat je laptop, dat je die zelf naar de Mac Store moest brengen in plaats van dat je naar een IT-afdeling liep. Weet je wel, allemaal die, natuurlijk, die nu heel normaal zijn. Maar gewoon echt ook fouten maken in de kwartaal BTW. Te veel koffie gedronken in het begin met mensen die me graag wilden leren kennen. En eigenlijk op zoek alleen maar waren naar kennis te halen op de goedkoopste manier. Ik heb me zo vaak vergist en mijn neus gestoten in het begin. Maar ja, daardoor word je alleen maar wijzer.
Ja, daar leer je heel veel van.
Ja.
Werkt je, want je werkt nu 3 dagen in de week met je eigen bedrijf?
Ja, dat is toevallig zo. Bij NOS vragen ze me voor 3 dagen. Bij Netflix heb ik 5 dagen gezeten. Okay. Dus het hangt heel erg van de klus af. En ik heb 3 dagen bij de NOS gevraagd, eigenlijk door mede door mijn ervaring bij Netflix, want dat was gewoon te veel. Echt gewoon te hard gewerkt die 7 maanden daar. En bij de NOS vond ik de klus ook iets minder groot in die zin, want bij Netflix moest ik 9 landen bedienen. En dat was echt wel veel omvattender dan wat ik nu aan het doen ben. Dat is meer een afgebakende klus. En ik wil gewoon woensdag, deze dag dus, voor mijn kinderen houden. En vrijdag is echt mijn administratiedag, leaddag. Soms geef ik dan nog trainingen of andere kleinere klussen. Dat ik gewoon wel het merkwerkersgedeelte gewoon ook nog wel levendig kan blijven houden. Dus heel bewust, weer rustig aan. Eigenlijk mijn eigen merk weer naar boven aan het brengen. Ja.
En toen je bij Social Embassy zat, werkte je toen 5 dagen of werkte je toen ook al minder?
4 dagen. Ik heb eigenlijk al, ook zonder kinderen hoor, overigens. Ik werk al heel lang 4 dagen. Ja, ik heb eigenlijk altijd een dag voor mezelf gewild.
Ja, en als je onderneemt kun je dat allemaal mooi inrichten.
Ja, vind ik van wel eigenlijk. Wat ik ook vind is dat je nee kan zeggen tegen een klus. Ik heb bij Social Embassy wel eens klus gekregen op mijn bureau. Dat ik dacht van, gadver, klotenmerk. Of echt niet leuk, gewoon. En dan ben je toch minder in de positie om nee te zeggen.
Ja.
En nu gewoon als het niet bij me past. Of als ik het gevoel heb van deze organisatie gaat echt niet in beweging komen. Dan zeg ik gewoon nee. Of geef de klus dan liever aan iemand anders bij wie die dan beter past.
Mm-hmm. Wat is nu het belangrijkste werk wat je op dit moment doet voor klanten?
Wat ik het meeste nu doe is toch wel boven een merk hangen. De analyse maken van wat gebeurt er met en over jullie merk of product of dienst. Wie doen het? Wie zijn er bepalend in? Eigenlijk of intern of extern zijn er invloedrijk op de stromen rondom online die er voor jullie toe doen. Hoe kan je het optimaliseren? Dus waar liggen er nog gaten voor jullie en hoe breng je dat dan in beweging? En dat is vaak het meest moeilijke deel. Dus naakt de weerbarstigheid van een organisatie of van mensen. Gedragsverandering. En dat is niet altijd op een achternamiddag te doen. Dus dat vind ik soms heel moeilijk. Want ik hou het heel graag kort en geef de klus graag terug. Van jongens, jullie moeten het zelf doen binnen een organisatie. Voel je ook wel van ja, maar dit is geen één nacht ijs. Want dit gaat over fundamentele verandering. Namelijk gedragsverandering. Het moet in je DNA gaan komen om iedere dag even de discipline, tussen aanhalingstekens, te hebben om naar die platforms te gaan. Om te kijken van wie zit daar? Waar hebben ze het over? Met wie ga ik in gesprek en met wie niet?
Mm-hmm. Wat voor tools gebruik je dan meestal?
Kusto gebruik ik. En ik weet niet of je Kusto kent.
Ja.
Ja. En ik gebruik TweetDeck eigenlijk nog steeds heel erg graag. Ik klik soms willekeurig de hashtags aan. Ik kijk naar het nieuws. En eigenlijk een combinatie van al die zaken maak ik voor mezelf een plaatje. En ik open gewoon de platforms. Ik ben bijna op ieder platform, ook als een platform nieuw is, bijvoorbeeld als Mastodon. Ik zorg altijd dat ik er even op zit, dat ik kijk, dat ik ook wel bewust van ben. Volgens mij triggerde je daar toen ook al een tijdje geleden op van, hey, jij gebruikt alles zelf om ja, daardoor ook gewoon het juiste advies aan je klanten te kunnen geven. En dat is ook echt zo. Ik zit zelf heel graag aan de knoppen om te voelen van, hey, welke doelgroep zit waar en welke gesprekken vinden waar plaats.
Heb je een video gemaakt op Musical.ly?
Ik, samen met Julia. Julia heeft me helemaal uitgelegd hoe Musical.ly werkt. En ook House heeft zo'n tijdje gebruikt. Zij brengt, ik heb gewoon nieuwe jongere adviseurs in huis die mij helpen op de nieuwe platforms eigenlijk te komen.
Ja.
Ja, en zij heeft mij de nieuwste Instagram-functies onlangs weer uitgelegd. Superhandig. Ik heb de goedkoopste adviseurs hier thuis zitten.
Ja, dat weet je nog niet. Het kost, nee, heel veel, hè?
Ja.
Want welke tools geef je dan mee aan je klant waar zij het beste mee kunnen werken? Diezelfde of zijn het eigenlijk de tools die jij heel erg...
Nou, bijvoorbeeld deze klus bij NOS. Toen ik met de marketingcommunicatiedirecteur al daar sprak, liet ik haar eigenlijk best wel zien hoe LinkedIn voor haar verschil kan maken. En ze had daar nooit bij stilgestaan. Dus zij was echt op Facebook en een aantal andere platforms aan het focussen. En daar was ik echt verbaasd over. Dus je ziet ook wel dat klanten nog helemaal niet bewust zijn van een aantal platforms. Dus dat moet je groter goed zijn om te laten zien dat je misschien elders of met een vergeten platform verschil kunt maken. En hun daar dan weer wegwijs in zien te raken. Zodat je ook weer afstand ervan kan nemen.
Dus, want wat betekent een platform zoals een Snapchat die eigenlijk heel erg één op één zijn?
Nou, dat kan heel veel verschil maken. Het is net als het voorbij fietsen bij een Abri. Dat kan natuurlijk onbewust, gaat dat in jouw hersenen zitten en kan mee bepalen bij jouw aankoop. Of dat jij naar een bedrijf stapt of dat je daar gaat solliciteren. Dus als je Snapchat heel goed inzet en ook al verdwijnt het binnen 24 uur, kan het toch mee bepalen bij de aankoopimpuls of in ieder geval jouw moment van beslissing dat je iets gaat doen of niet gaat doen.
Ja, dat is een kanaal waar ik zelf wel nog wel moeite mee heb. Ik kan het niet thuisbrengen nog.
Ja, ik snap het. En ik ben er zelf ook niet graag. Ik vind wat ik al zei, ik ben best wel een introverte. Ik hou heel erg ook van stilstaand beeld in plaats van bijvoorbeeld van bewegend beeld. De stories begin ik al een beetje al deels af te haken. Maar ik zie dat jeugd gewoon veel meer die prikkels en snelheid heeft dan dat het ik misschien of iemand anders dat heeft.
Ja.
Waar ik me wel zorgen om maak, is de mediawijsheid soms bij de jeugd. Dat ze denken dat het binnen 24 uur weg is. Dat ze natuurlijk denken dat het als een screenshot gemaakt is, dat ze dat zien. Maar er zijn inmiddels al heel veel tools dat je ook zonder dat je het kan zien, ook het vastgelegd kan worden. Dus daar ligt, vind ik, ook een taak voor ons als social media adviseurs om ook de jeugd daarin ook wegwijs te maken.
Via school?
Ja, een vriendin van mij, die heeft dat is geen spon. Die heeft de organisatie misschien ook hele leuk voor jou om te interviewen. Die heeft een organisatie uit Social Media Wijs. En zij gaat inderdaad scholen en leerkrachten. Probeert zij met elkaar te verbinden en ook hun beiden eigenlijk te trainen. Over wat daar gebeurt en wat de kansen zijn, maar ook wat de bedreigingen zijn.
Hmm.
Ik weet, ik ben ooit een keer met haar meegeweest naar een, die wil ik wel graag laten weten. Zij heeft zich begin een beetje gefocust op de wat meer kansarmere scholen. Toen ben ik naar haar meegeweest naar een school hier in Amsterdam-Noord. En fantastisch gastje van 8 en 9, die wisten mij soms al beter te vertellen hoe YouTube werkt en wat ze waar konden vinden. Dat is dan ook wel heel fascinerend om te zien. Ze gingen op een gegeven moment naar een platform en we hadden binnen, denk ik wel, ik denk 10 seconden hadden we een pedofiel op de lijn zitten.
Wow.
Die dus naar een van de meisjes in de klas van, sta je zochtens ook zo graag in je blootje voor de spiegel en zou je dat kunnen doen voor mij? En ik eigenlijk al heel snel zoiets had van, oké, wat doe ik hier nu mee? Maar daarmee ook hun een real life case kon laten zien van, oké. Dit zijn dus mensen die je direct rapporteert, blokt en mute. Nou, en daarmee ook gewoon met hun aan de slag gegaan.
Ja.
En met hun daar ook over de dialoog gevoerd. En ik denk achteraf ook voor hun, dat kreeg ik ook later terug, is dat gewoon een hele belangrijke leermoment geweest. Ja.
Goh. Oh, dat is zo snel, hè?
Ja.
Ongelooflijk.
Ja. Ja, de dark side van online.
Ja. Ja, maar goed, die dark side is natuurlijk altijd overal al geweest.
Tuurlijk, in heel media. Ja,
ja.
Ja. Maar hier is hij wat heftiger en indringender, omdat het gewoon één op één natuurlijk ook kan gebeuren. Ja,
ja ik weet niet 100% zeker. Ik denk dat hij niet super veel groter geworden. Ik denk dat hij gewoon meer zichtbaar is.
Ja, of minder zichtbaar. Want weet je, met de televisie of radio, als je kijkt naar alle oude media, heb je natuurlijk veel minder aan de hand.
Nee, dat klopt. Maar goed, er is natuurlijk genoeg gebeurd in sportclubs en kerkkoren en al die andere zaken. Oh, daar is de kat.
Ja. Ik hoop dat hij hem ruikt.
Ja, precies. Ja. Dus er zijn genoeg plekken geweest waar deze mensen in het geheim heel veel dingen kunnen doen.
Ah, zo. Ja, ja, tuurlijk. Ja, eens. Klopt.
En dat is allemaal verborgen. Dat hebben we allemaal niet in de gaten gehad. En op die manier wordt het nu zichtbaar. Ook al is het in de dark side.
Ja, nee, eens.
Maar ik hoorde wel iets van een onderzoek over loverboys. Die kost het nu minder tijd om meisjes ver te krijgen om in de prostitutie te stappen. Omdat nu had je een foto nog, was je klaar. En voorheen moest je een meisje maar paaien met alle cadeautjes. Dat hadden we niet meer nodig.
Ja.
Dus het is wel degelijk veranderd.
Ja, absoluut.
Wat doe je nog meer met je bedrijf?
Met mijn bedrijf?
Ja.
Of
als ondernemer?
Nou, wat ik mezelf de afgelopen jaar, of misschien wel 2 jaar, heb ondervonden is dagvoorzitterschap. Dat ik ook ingehuurd bij grote organisaties, soms intern, maar ook externe podia wordt gehuurd om er overheen te hangen en de sprekers met elkaar te verbinden. En ik merk dat ik daar zelf ontzettend veel lol uit haal. Ook omdat het me in staat stelt om weer naar nieuwe verhalen te luisteren, dat ik er zelf van leer. Maar dat ik vaak ook wel de mensen ken die op het podium staan en weet wat een toegevoegde waarde is ten opzichte van het andere verhaal wat erna komt of ervoor komt. En ook wel goed de samenvatting daardoor kan maken. En ik vind het oprecht heel erg leuk. Ja, dus dat doe ik.
Je zit natuurlijk ook al heel lang midden in deze wereld.
Ja, dat besef ik me soms ook nog wel te weinig. En dat zeggen mensen altijd, ja, jij bent de expert. En dan denk ik, hoezo? Maar ja, vanaf 2008, 2007, 2008 inderdaad zit ik er al bijna fulltime in. Ja.
Ik ook.
Ja.
Dus voor mij voelt het hetzelfde. Alleen ik heb dat sprekersdeel wel wat losgelaten ondertussen.
Oké. Okay. Ja.
Het is niet dat ik het niet per se wil, maar ik, ja. Ik vond het heel vaak lastig om de platform te vinden waar ik verbonden ben met de mensen die ik ook graag als klant zullen.
Ja,
dat
precies,
is waar ik vaak de mis mee ga, dat ik met heel veel mensen heb gewerkt in omgeving die nooit mijn klant zullen worden.
Nou, voor mij is het een nieuwe. In plaats van dat ik gewoon vanuit een case spreek of als expert spreek, geef ik anderen het podium. En ik merk dat ze heel erg leuk vinden.
Ja, nee, dat ik zie het aan je foto's en de video.
Ik ben er blij van. Ja. Ja, kost vreselijk veel energie, want na zo'n dag ermee gewoon zo'n vaardoekje. Maar het levert ook heel veel energie. Ja. En ook soms weer leads op. Ja. Omdat je ook onbewust mensen uit de zaal ook weer verder meeneemt. Dus het is voor mij wel ook een wisselwerking daarin. Ja.
Nog meer? Voor je bedrijf?
Trainen, soms ook 1-op-1 mensen meenemen. Dus bijvoorbeeld acteurs of mensen die voice-over zijn, die heel erg graag een nieuwe business willen komen. En niet weten hoe ze social goed voor zichzelf kunnen inzetten. Vind ik ook erg leuk. Levert vaak niet heel veel op, maar ik vind het ontzettend leuk om te doen. En dan heb ik zoiets van, oké, dan pak ik een grote klant bij een bank met een groot traject. Vers af en toe dat soort kleinere opdrachten. En dat vlinderen weer in het ondernemen, dat is echt, vind ik echt heel leuk. De diversiteit daarin. Ja. Mm-hmm. Trainen dus, dagvoorzitterschap, social media analyse en strategie dus. En eigenlijk een combinatie van alles vind ik het leukste. Ik zou me niet willen blind focussen op 1 ding eigenlijk. Ja, dat het om social gaat natuurlijk.
Ja, je hebt een duidelijke focus.
Ja.
Als je kijkt naar boeken over dit onderwerp, laat ik het breder maken. Wat is het boek wat jij het meeste aan mensen adviseert om te lezen of wat je het meeste weggeeft?
De Alchemist van Kulo.
Yeah.
Dus dat is niet dus een vakinhoudelijk boek.
Nee.
Nee, maar het gaat wel over dat je iets moet ervaren of moet meemaken om de juiste keuze te maken. Dus dat is grappig. Dus dat staat er. Maar als ik echt dan 1 vak inhoudelijk zou moeten uit... En misschien nog wel die van Jim Stolze uitverkocht. Dat heeft ook weer met Kulo te maken. Maar als ik 1 vak inhoudelijk zou uitpakken, zou ik van Stefan Lam doen. Die voor Frank Watching heeft hij het over employer branding. Employee advocates heeft hij het boek geschreven. Eigenlijk het merkwerkerstuk. En ik vind dat hij het als enige een beetje goed heeft neergezet.
Want... Oh, dat vind ik wel mooi. Is het niet tijd dat jij een boek schrijft?
Ach, dat heb ik al zo vaak gehoord.
Ja, nee, dat is een vraag. Dat heb ik niet gezegd.
Ja, nee, maar nee, niet vanuit jou. Maar ik krijg hem zo vaak, krijg ik hem.
Ja.
En volgens mij ga ik liever een kinderboek schrijven dan dat ik een social media boek ga schrijven.
Nee.
Of een kookboek. Of wat dan ook. Maar ja, ik zou er volgens mij geen energie uit halen.
Nee, het ene staat was, het kost verschrikkelijk veel energie.
Ja, en ik met vol bewondering naar Kirsten Jassies afgelopen maanden gekeken met haar Insta Proof boek. En ik heb hem ook bij me. Het is een fantastisch boekje geworden. Maar ik zou het niet kunnen.
Ja.
Nee.
Is er iets in jouw carrière wat je hebt meegemaakt toen je er middenin zat, dat het verschrikkelijk was en waarbij je later dacht, ik heb daar enorm veel geleerd waar ik nu nog profijt van heb?
Poeh. Nou ja, ik denk wel dat leading by example. Dat mandaat krijgen of een zak geld krijgen vanuit de directie niet voldoende is om dit soort zaken draaiende te krijgen. Maar dat is niet pijnlijk of confronterend of wat dan ook. Ik heb ooit wel eens, toen ik echt heel jong was, moeders beoordeeld op dat ze al om 5 uur naar huis gaan. En dat ik ze niet ambitieus of wat dan ook zou vinden. En dat ik op een gegeven moment zelf om 5 uur naar huis moest, omdat ik de kinderen natuurlijk moest gaan ophalen. Dus ja, dat je wel geconfronteerd wordt met je eigen gedrag. En dat ik nu soms ook jongere mensen om me heen heb. En dat ik zie en weet hoe ze naar andere vrouwen of naar misschien mij of naar vaders kijken. En dat ik denk van, oh ja, wacht maar. Ja.
Nou, sterker nog, ik moest het interview onderbreken omdat jij je kinderen moet ophalen.
Ja, precies. Ja.
wat ik helemaal gewoon vind en ook goed vind. Dus dat, voor mij is het heel logisch dat kinderen een belangrijke rol in speelt. Dus ik heb daar een heel gewoon gevoel over.
Ja. Nee, maar ik weet wel dat ik zonder kinderen dus heel veroordelend kon zijn. En eigenlijk dat nooit meer zal doen. Eigenlijk naar niemand meer. Dan ik eigenlijk gewoon never judge a book on its cover.
Yeah.
Gewoon dat je echt wel eerst iemand moet leren kennen voordat je überhaupt een mening kan vormen.
Ik weet dat we in de auto terug zaten van een evenement, een social media event in Berlijn. Met 4 mannen. En ik kreeg een paar mannen het verwijt dat ik niet voldoende ambitie had.
Van die mannen?
Van één van de mannen.
Eén van de mannen. Oké, wow.
En het ging over het feit dat ik dus niet 200% van mijn bedrijf ging. En dus ruimte nam van mijn kinderen. En tijd nam om andere dingen te doen.
Dat is bijzonder dat je dan niet ambitieus zou kunnen zijn.
Yeah.
Ja. Dat, yeah. Dat is wonderlijk.
Yeah. Ja. Ik heb hem nooit meer daarmee geconfronteerd of iets dergelijks. Later kreeg hij ook kinderen. Of 1 kind. Ik weet niet helemaal zeker. 1 kind in ieder geval. Maar voor mij zijn het ondertussen 2. En grappig ik denk dat hij het anders is gaan zien, denk ik.
Hopelijk.
Ja, dat weet ik niet zeker, maar hij werkte altijd heel erg hard. Dat was mij wel super duidelijk.
Ja.
Wat is het, heb je nog iets wat je mee wil geven aan de mensen die naar luisteren?
Nee, ik zat toevallig nog naar jouw vraag hiervoor, nog terug te denken, van of ik echt iets pijnlijks of confronterends heb meegemaakt. Ja, dat is denk ik wel de ziekte van mijn zoon. En dat zei ik ook bij jou tegen in de keuken, dat ik volgens mij nog nooit een burn-out of iets dergelijks heb gekregen door de kinderen. Omdat je daardoor zo hard kan relativeren en je tijd efficiënt moet indelen. En na 5 je werk dus moet laten vallen en moet gaan koken en de was moet gaan draaien. Dat je niet helemaal blind staat op het werk.
Ja.
En dat je niet helemaal doorgaat tot aan het gaatje waar ik nu soms wel mensen in zie vallen, dat ik denk van ja, alsjeblieft neem 20 cavia's of een baby, bijvoorbeeld. Chargerend. Dus daarom zeg ik ook 20 cavia's. Het hoeft me echt niet kinderen te zijn. Misschien juist helemaal niet.
Ja.
Maar zorg dat je iets om je heen hebt waarvoor je moet zorgen. Waardoor je je werk of je passie eventjes moet wegzetten.
Ja. Ja, dat vertel ik ook. En ik zeg dat vaker. Ik vind het fluiten bij het voetbal en het vlaggen in het voetbal als scheidsrechter, als standsrechter heel erg leuk om te doen. Maar het zorgt ook voor dat ik op dat moment, op zo'n dag, in het weekend en ook de training die ik ervoor doe, alleen maar met dat moment bezig kan zijn. Alleen maar bezig kan zijn met de bal, het veld, de spelers. En in ieder geval in die 1,5 uur dat ik daar op dat veld sta, niet kan denken aan een project, een klant of iets dergelijks. Dat kan gewoon niet.
Nee.
Ik kan dat niet
combineren.
Dus ik moet alleen maar daar zijn.
Ja.
En dat is... Als ik niet zou doen, zou ik gewoon waarschijnlijk de hele dag aan het werk zijn. Dat gebeurt me ook heel vaak.
Ja.
En het is niet erg, maar het is wel heel erg fijn dat je afstand kunt nemen. En dat is wat jij ook al zegt.
Exact, ja.
Waar kunnen mensen jou het beste vinden?
Op de Durgendammerdijk.
Ja, nou, het is niet het beste om je te vinden. Als iedereen hierheen komt, wordt het heel druk.
Nou, wordt het wel wat te druk, nee. Twitter nog steeds. Ja.
@Roos van Vught.
Ja. Ja, nog steeds blijft mijn favoriete platform waar ik de meeste gesprekken, de meeste verwondering, de meeste hilarische momenten, eigenlijk iedere dag weer een bron ook voor mezelf is, voor inspiratie en ook eens maar even heel klein terugkrijg. Ja.
LinkedIn is voor mij een enorm platform wat ik heel actief gebruik voor mijn bedrijf, dus heel bewust mee bezig ben van mijn bedrijf.
Ja.
En Twitter is het platform waar ik totaal niet met mijn bedrijf bezig ben eigenlijk in principe.
Ja.
Maar wel gewoon elke dag eigenlijk wel ben.
Ja, Erno.
Omdat het heerlijk is.
Ja.
Omdat het, en je hoort, ik zie het vaak voorbij komen, dat Twitter is allemaal negatieve discussies, veel negatieve opmerkingen. Filter die mensen uit, haal die discussies eruit en je hebt gewoon fantastische gesprekken.
Ja, klopt. Maar ik heb zojuist bewust van dat soort mensen ook wel die ik volg, omdat ik dat zeker ook niet wil missen. Het is de dynamiek van onze samenleving. Dat vind ik nog steeds ook wat ik daar terugvind. Er is van alles wat. En als ik kijk naar mijn Instagram, ik ben gek op Instagram. Dat is volgens mij misschien wel degene die ik als eerste ochtends open, omdat ik hou dus van mooi beeld. Ik hou van fotograferen. En, maar daar haal ik toch minder voor mezelf waarde uit, zeg maar.
Yeah.
Hoewel het inspireert me, maar ik haal er minder waarde uit.
Yeah.
En uit LinkedIn, precies als jij, haal ik ook wel waarde. Maar dat is echt wel alleen op zakelijk niveau. En Twitter is echt die combi van beide voor mij.
Ja, voor mij, YouTube en Instagram spelen ook zeker een rol. YouTube, daar haal ik heel veel inspiratie uit. Ik kijk veel naar leerzame video's.
Ja, tutorials of zoiets? Of,
TED Talks.
Docus.
Ja, en video's van Casey Neistat of Gary Vaynerchuk. Hoe zij het doen, hoe zij hun dag organiseren, hoe ze dingen met hun klant organiseren. Ik kijk echt niet alles. Die fase ben ik wel voorbij, want ik was op een bepaald moment echt wel verslaafd aan hun video elke dag.
Ja.
Gelukkig is Casey gestopt met dagelijks publiceren.
En hoe doen ze het, hè? Iedere dag.
Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Wat een discipline. Wat een werk. Echt niet normaal. Bij Gary is het duidelijk, hij heeft een team. Hè, maar Casey doet het eigenlijk gewoon mezelf.
En hij is ook zo freaky, ongecontroleerde persoonlijkheid.
Ja.
Waardoor hij zo fijn is om naar te kijken.
Ja.
Met zoveel energie.
Ja. Superheerlijk. Roos, dankjewel dat ik hier mocht zijn op Durgerdam.
Dank je dat je bent gekomen.
Ik vond het heerlijk om met je te praten.
Leuk, dankjewel.
Dat was het gave gesprek met Roos. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show173. Heb je een opmerking of een vraag of een reactie over deze aflevering met Roos? Of over de podcast in het algemeen? Stuur me dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Dan zie ik gelijk dat die van de podcast is en dat die van jou komt. Ik hoor graag van jou, dankjewel alvast. Wil jij vanzelf de laatste aflevering horen van deze podcast telkens opnieuw? Zoek dan op je telefoon in jouw favoriete podcast app de Erno Honing Show op en klik op het plusje om te abonneren. Dankjewel en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Honing Show op ernohanning.nl.